dames en heren.
Luisteraars.
Hey!
Oh, sorry, sorry. Ik zat heel even een hele andere vibe nog. Oh, sorry.
Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show.
Wat?
Daar zijn we weer.
Ja, jongen.
Lekker.
Gaaf.
Jesse, wat is het een genot om jou te zien.
Ja, nee, echt gelijk, jongen. Het
fantastisch.
Het is lang geleden.
Ja, man. Wat een goed truitje heb jij aan, trouwens.
Is goed, hè?
Echt. Ja. Ben je die aan het breien geweest in je quarantaine?
Ja. Nou, en jij ziet er ook verdomd scherp uit. Je hebt in één keer een hele kekke webcam aangeschaft.
Ja, jongen.
Voor dat internationale succes van jou.
Ja, ik ben me wezenloos geschrokken van de kwaliteit van mijn MacBook Air webcam. De grap is, je zit allemaal pers natuurlijk te doen. Vanuit hoofdkwartier Houten.
Mm-hmm.
En nou, dat begint 's ochtends met Australië. Vanwege het tijdverschil moet ik dan vroeg uit bed. En dan overdag Groot-Brittannië. En dan worden de Amerikanen wakker. Dus dat is dan eind van de middag. En 's avonds is nog af en toe wel een live event.
Ik heb 24 mezelf echt uur economie Houten gewoon.
Ik heb mezelf echt helemaal suf geluld. Ja, ik wist niet dat ik mezelf zo zat kon zijn.
Kun je een stukje voor ons doen? Ja. Dat is één one-linertje, alsjeblieft.
Nee, echt niet.
Oké, niks meer. Voor onze trouwe luisteraars gewoon krijgen we dit niet.
Ik had op een gegeven moment, was vorige week, toen had ik in 72 uur had ik 18 interviews gedaan. Nou, toen was ik wel, toen dacht ik wel van wat ben ik nou eigenlijk in vredesnaam aan het doen. Maar ja, het medialandschap is gewoon gigantisch. In Nederland heb je, ja, je hebt de kranten, je hebt radio. Nou, je doet een Radio 1 show. Dan wil je nog een talkshow graag, maar als je in de ene talkshow zit, willen alle anderen willen je niet meer. Nou, je bent, laten we zeggen, een week of twee weken stevig bezig en dan is het weer klaar.
Ja.
Maar echt, jongen, in de Engelstalige wereld, het lijkt wel alsof iedereen zijn eigen podcast heeft. Weet je, er zijn gewoon zoveel.
Ja.
En podcasts zijn ook zo verboeiend, want die willen dan altijd lang, weet je. Dat is een uur, anderhalf uur zo.
Ja, het is een verschrikkelijk medium. Verschrikkelijk.
Ja. Maar wel hartstikke leuk. Nee, dus ik moet...
Ja, en ik kan iedereen aanbevelen. Jij zat in die Ezra Klein show.
Ja.
Ja, dat vond ik een hele leuke. Ik heb dat gewoon geluisterd.
Ja, vond je het wat?
Ja, nee, dat vond ik echt leuk. Ja, nee, vond ik leuk om te luisteren. En ik vind het ook grappig... Ik zou dat gewoon echt nooit durven, dat hele in het Engels lullen de hele tijd. Maar dat gaat je toch nog best wel aardig af, eigenlijk.
Ja, het is gewoon een kwestie van...
Je zegt alleen heel vaak right. Daar word ik wel
ja,
echt
daar word ik een beetje, daar word ik ook zelf gek van als ik terugluister. Daar moet ik echt mee nokken. Maar wat wel altijd zo is dat Nederlanders zijn altijd heel erg kritisch en para over andere Nederlanders die iets verkeerd doen in het Engels. Terwijl Amerikanen en Britten kan het echt geen ene zak schelen. Weet je,
nee. Hoe is hun Nederlands dan?
Ja, inderdaad. En ik denk ook, sterker nog, mijn indruk is dat ze het vaak wel fijn vinden. Een beetje het simpele Nederlandse Engels. Want dan gebruik je gewoon simpele woorden zonder al te veel omhaal. Het is lekker duidelijk. Ja, volgens mij is het allemaal niet zo'n probleem.
Ja.
Maar ik krijg altijd alleen maar, het zijn altijd alleen maar Nederlanders die mij de maat nemen over mijn Engels. Van, ja, je spreekt het zo uit. Of het is nog nooit een Amerikaan of een Brit.
Ja.
Maar goed,
nee,
zo...
Maar dat is ook wel mooi om te zien, hoor. Ik had er nog een tweetje gestuurd van, maar dat is gewoon echt een mooi Nederlands cultuurding. Dat wij toch gewoon ook echt, eigenlijk gewoon een beetje mensen die dan succesvol zijn zoals jij, dat verachten we toch wel eigenlijk. We denken toch wel heel snel aan wie is deze oplichter en hoe komt hij er dan toch steeds mee weg. En dat ja, vind ik toch ook wel, ja, je kan je een beetje aan irriteren of zo, maar ik vind dat toch ook een mooi cultureel trekje.
Ik denk dat het wel gezond is. Ik heb een passage in mijn boek over nomadische jagers en verzamelaars. Er zijn etnografische studies geweest die erop hebben gewezen van dat jagers en verzamelaars, als ze nomadisch zijn van over de hele wereld, zo'n vergelijkbare trekjes lijken te hebben, in de zin van dat ze een egalitaire cultuur hebben. En sommige wetenschappers stellen dat dat noodzakelijk is als je wil overleven op de savanne, dat je moet samenwerken. En er zijn wel mooie beschrijvingen van dat dan bescheidenheid, dat dat echt een absolute vereiste is om te overleven. Ook als leider of als je een goede jager bent. Dus bijvoorbeeld, er is één antropoloog die heeft geschreven over de Yuhoansi, als ik dat goed uitspreek. Waarschijnlijk niet.
Nee.
In de Kalahari-woestijn. En als je dan een goede jager was en je komt terug. Je hebt bijvoorbeeld net echt een superlijpe, gazelle of zo neergehaald. Maar dan kom je terug. En wat je dan moet doen is, dan leg je dat een beetje neer bij het kampvuur. En dan ga je gewoon verderop zitten en dan zeg je niks. En dan komt iemand naar je toe en dan zegt hij van, ben je nog wel gevangen vandaag? En dan zeg je, nee, het was weer niks. Het was weer 3 keer niks. En dan diegene, ja, die weet dan van, oh, vanavond gaan we lekker eten. Dus die Hollandse cultuur van mensen een beetje kapot maken, weet je, waarin succes een misdaad is, volgens mij is dat wel gezond. Oh, het is wel soms een beetje vervelend. Ja, als je denkt, hey jongens, ik heb iets leuks. En dan, wat, klootzak.
Ja.
Maar goed.
Ik kwam trouwens vandaag ook een poster tegen van de meeste mensen beugen, waar heel groot op was geschreven, plagiaat.
Nou, oh, lekker.
Hashtag plagiaat zelf.
Hashtag plagiaat. Ja. Ik heb ook wel eens een poster gezien van waar stond op de meeste mensen deugen. En dan stond erbij, behalve in deze buurt.
Ja. Ah, dat vind ik ook mooi. Ja, je kan er ook heel veel kanten mee op, hè?
Ja.
Maar even nog meer over Bregman.
Ja.
Er was natuurlijk, jij had die film, hè?
Ja, dat was wel
Vertel
echt...
Vertel daar eens over, dat is toch wel gaaf. Dat moet toch wel even gedeeld worden met onze luisteraars ook.
Oké, eventjes dan. Dit was de week voordat hij gepubliceerd was, werd in het Engels, in Groot-Brittannië. Dus dat is normaal, het is sowieso al de drukke week. Dan doe je de meeste interviews met krant en ook wel televisie. En de grap is dus, ja, je kan echt alles vanuit huis doen. Dus daarom heb ik ook die nieuwe webcam gekocht. Dat ziet er net iets beter uit. Maar dat blijft heel maf dat je die hele boekentour vanuit huis kan doen. Maar in ieder geval, ik zat dat te doen. En toen publiceerde The Guardian een korte versie van het verhaal over die kinderen op dat eiland. Ik weet niet of we dat eerder in de podcast over hebben gehad. Nou, de meeste mensen het wel gehoord hebben. Het is gewoon een real-life Lord of the Flies verhaal van kinderen die aanspoelen op een eiland. En in die beroemde roman van William Golding gaan die kinderen elkaar vreselijk te grazen. Maar in het echte verhaal dat ik heb beschreven in mijn boek, is het eigenlijk een heel happy-clappy verhaal. Van 6 jongens uit Tonga die, wat is het, ongeveer 15 jaar oud waren. En 15 maanden hebben overleefd op het eiland. En ik heb in Australië de kapitein geïnterviewd die ze gered heeft. En ik heb 2 van de jongens zelf geïnterviewd. En we noemen ze steeds jongens, maar ze zijn inmiddels meer dan 70 jaar oud.
Ja.
En toen publiceerde The Guardian dat verhaal op een zaterdag. En ik was het eigenlijk een beetje vergeten dat ze een soort van voorpublicatie zouden doen. En ik had ook niet meegelezen met hoe ze het zouden editen. Dus ik zag het die ochtend en toen was ik eigenlijk een beetje pissed. Want toen dacht ik, ja, dit is helemaal niet de goede versie. En het heeft rare sprongen erin. Dus ze hebben het niet goed geëdit. En ik zat al een beetje te appen met mijn redacteur in Groot-Brittannië. Ik zei van, dat moet aangepast worden online. Maar ja, toen zag ik hem gaan. En ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik heb uiteindelijk iets van 8 miljoen keer gelezen. En toen op een gegeven moment kwamen er allemaal verzoeken binnen van filmstudio's, van echt over de hele wereld. Australië, Europa, maar vooral ook heel veel Hollywood-studio's, die er een film van wilden maken. Ja, en toen zat ik ondertussen al die interviews te doen en te denken van, ja, wat moeten we hier in vredesnaam mee? Gelukkig heb je dan wel een agent, een literaire agent en een filmagent. Dus die gaan dan al die verzoeken een beetje verzamelen en ze laten opbieden tegen elkaar. Kijken wie de beste pitch heeft. Maar ik had tegelijkertijd zoiets van, ja, wie gaat dit beslissen dan? En van wie is dit verhaal überhaupt? Weet je wel? Goed, ik heb er aardig wat tijd in gestoken. Ik heb die research gedaan. Het is aanzienlijk bekender geworden dat ik het heb opgeschreven. Maar ja, lokaal wordt dat verhaal al langer verteld. En op zich had Peter Warner, die kapitein, heeft een autobiografie geschreven, uitgegeven in eigen beheer. Nou, het is niet dat dat zo'n hit is geworden. Maar goed, het is een beetje raar omdat ik dan ineens ga beslissen van welke grote filmstudio hiermee aan de haal gaat.
Mm-hmm.
Maar het blijkt dus dat het juridisch gezien eigenlijk wel min of meer zo zat. Omdat ze wilden dan echt de rechten van dat verhaal in The Guardian kopen. Daarnaast kopen ze dan nog, willen ze dan uiteindelijk nog de zogenoemde live rights. Ja, dit is allemaal een totaal nieuwe wereld voor mij. Dan koop je zeg maar het recht van de mensen die nog leven om hun verhaal te vertellen. Dat zij meewerken, zeg maar.
Ah, ja.
Maar waar ik heel blij mee ben, wat toen gelukt is, is om de hele club bij elkaar te brengen. Ik had op dat moment, weet je wel, toen dit allemaal viral ging, had ik alleen contact met Peter Warner en dus 2 van die jongens, Mano en Sioni. En van de andere wist ik niet eens of ze nog in leven waren. En ik wist ook niet, weet je, hoe ik in contact met ze kon komen. Maar gelukkig kreeg ik al heel snel berichten van familieleden. Die ook hadden gezien van, wow, dit hele verhaal van mijn vader of mijn grootvader gaat helemaal viral.
Mm-hmm.
En zij werden soms ook al benaderd door journalisten en filmstudio's. Dus toen hebben we de hele boel bij elkaar gebracht. En gezegd van, nou, we stoppen gewoon alles in één pot en we delen alles. En nou, toen hebben we, en dat was echt geweldig. Dat was echt een kippenvel momentje. Ik kon 6:00 a.m. opstaan en toen hebben we dus een Zoom gesprek gedaan met iedereen in 4 tijdzones. Dus Tevita, een van de jongens in Nieuw-Zeeland, Mano, een van de jongens, en Peter Warner, de kapitein in Australië. Sioni en Luke, die leven inmiddels in Oakland, in Californië. Allemaal bij elkaar. En toen hebben we dus samen besloten welke filmstudio we zouden kiezen. Ik had in die week daarvoor, of in die dagen daarvoor trouwens, gesproken met allemaal regisseurs. Dat was ook lijf, jongen. Ja, ik ben bepaald geen filmexpert, maar ik ben echt in die week ook s'avonds heb ik allemaal films zitten kijken van allemaal regisseurs. Nou, en noem een...
Richard Curtis? Die gast van Love Actually, deed hij ook mee?
Nee, die niet, nee. Heb ik wel binnenkort een event mee. Ja. Ah, ik mag geloof ik niks verklappen, maar ik heb wel echt met een paar... ik heb wel met een paar grote jongens gesproken. Dat was wel leuk. Okay. Je weet ook dat je heel tijdelijk in zo'n situatie zit. Want volgens mij is het zo van, ja, deze beslissing wordt dan genomen. En daarna vraag ik me af, tenminste ik vraag me af hoeveel macht en controle ik nu nog heb. Maar goed, al die voorstellen binnengekregen, gesprekken met regisseurs. En toen dat allemaal voorgelegd aan de hele club. En toen hebben we met z'n allen gestemd tijdens die Zoom-call met z'n allen. En dat begon met Peter Warner, de kapitein van 90 jaar oud, die het woord nam en zei dat wij een van de belangrijkste beslissingen van ons leven zouden nemen. Met grote gevolgen voor onszelf en voor het Koninkrijk Tonga. Weet je, Tonga, dat is ook dat best wel lijf. Dat is gewoon een... koninkrijkje nog. Het is nog niet eens een democratie. Maar dat is een koninkrijkje in de Stille Oceaan. En die heeft 100.000 inwoners of zo.
Oh ja?
De hoofdstad, Nuku'alofa, heeft 25.000. Dat is de helft van Houten. Dus ja, weet je, moet je voorstellen dat ze een Hollywoodfilm over Houten gaan maken. Nou, ik denk wel dat onze lokale krantje Het Groentje dan er wel vol mee zou staan. Weet je wel? Dus dit is het beste, het zal best een impact hebben. Nee. Maar goed, dus Peter doordrong ons van... het belang van de beslissing die we zouden nemen. Toen zeiden we, ja, we denken er goed over na. Nou, we waren het al heel snel eens dat New Regency, dat zijn de makers van 12 Years a Slave en The Revenant en Bohemian Rhapsody. Nou, die hadden gewoon echt het beste aanbod. En die hadden gewoon een heel goede pitch ook, waarin ze heel duidelijke beloften deden van, weet je wel, we gaan het cultureel authentiek doen. We gaan het zoveel mogelijk ter plaatse filmen. Zoveel mogelijk met lokale filmmakers, et cetera. Die hadden gewoon het beste verhaal. Dus eigenlijk iedereen was het daarover eens. En toen sloot Sioni, de oudste van de 4 nog overlevenden, die sloot af met gebed in het Tongaans. En ja, dat was ook wel een momentje hoor. Hij is dus dominee geworden, want hij was op het eiland zelf. Toen heeft hij beloofd aan God dat hij zijn leven lang in dienst zou stellen van de Heren als hij het zou overleven. En nou, dat heeft hij gedaan. Dus hij is nog steeds dominee van de Church of Tonga. Hij is ook een beetje zo'n dominee type, weet je. Dat is echt, okay. Ja.
En, je geloofde het wel.
Ja, ik geloofde het wel. Ja, dat was echt mooi. Nou, en toen was het voorbij.
Oké.
Dus nou komt er een film. Ja. Nee, ik was wel echt heel blij toen toen dat rond was en geregeld. Want echt toen het allemaal op gang kwam, dacht ik echt zo van, wat moet ik hiermee, weet je wel?
Ja.
Het is echt iets wat je elke dag meemaakt, dat ineens... Maar ik ben vooral ook heel blij dat... Zij zijn erg blij. Mano, die verklaart het... die had een boodschap zelf ook gekregen van God, dat hij een paar maanden geleden, dat hij meer moest praten over het verhaal van wat er was gebeurd over het eiland. En zo verklaart hij alle media aandacht.
Zo, mensen zijn wel veel aan het communiceren met God daar. Of...
ja, en Sioni zegt dat hij hier zijn hele leven lang op had gehoopt. En dat dit het laatste grote ding is wat hij wilde, weet je wel. Dus nou, het is wel echt heel vet dat je gewoon een rolletje in hebt kunnen spelen. Maar goed, het is nog niet eens zeker dat die film er nu komt trouwens. Hè? Want het gebeurt best wel vaak dat rechten worden gekocht. En dat uiteindelijk, maar ja, gaan ze het onderzoeken. Toch,
ik weet niet hoeveel hebben ze betaald. Mag ik dat vragen? Nee, dat mag ik niet vragen. Hè? Dat is ongeheim.
Ik mag zeggen dat het een bedrag is van 7 cijfers.
Een bedrag is van 7 cijfers. Wacht, nou moet ik even nadenken. Oh, miljoenen. Wauw. Maar,
nee, het is een low 7-figure deal. Dat is naar buiten gekomen.
Oh, een low 7-figure deal. Ga je hem toch wel maken voor een low... Of low 7-figure, ja, lijkt me toch wel... Nou ja, sunk cost trouwens, wat maakt het uit?
Ja, nou ja, je weet hoe die wereld kan werken. Dan als er dan een of andere overname is en er is een nieuwe CEO en die denkt, het is toch anders. Of de tijdgeest kantelt iets. Of nou ja, je weet het niet. Of ze gaan het onderzoeken en ze komen gewoon achter dat het te ingewikkeld is. Of ze kunnen niet de juiste acteurs vinden. Ja, nou ja, ja, het is in ieder geval niet zeker. Maar ik denk dat de kans wel vrij groot is dat die gemaakt wordt. Want ja, er was gewoon, er waren wel echt heel veel studio's in geïnteresseerd.
Vet. Mag je straks een smoking huren, jongen?
Ja, jongen.
Even lekker.
Ja. Het lijkt me echt zo vet als we elkaar dan straks allemaal ontmoeten.
Ja, ja, ja. Echt heel grappig.
Ik wil ook echt naar de filmset als ze het gaan filmen. Hopelijk in Tonga. Dat wil ik ook echt doen.
Ja. Ja. Nou, leuk allemaal. Vet.
Vertel jij eens even, jongen. Wat ben je eigenlijk in vredesnaam aan het doen?
Ik heb vakantie.
Wat? Vakantie?
Ik heb vakantie. Ik heb vakantie. Ik ben tot 1 juli heb ik vakantie eigenlijk.
Oh, je had weer een gigantisch vakantiestuwmeer waarschijnlijk.
Ja, een vakantiestuwmeer. Ja. En ik zat te kijken. Ik heb hierna nog steeds echt tering veel dagen de rest van het jaar. Ook nog een keer nog 8 weken of zo.
Dus dat is misschien wel leuk voor de luisteraar om te weten. Dit gebeurt af en toe met Jesse. Dat dan het HR-departement van de correspondent contact opneemt. En die zeggen dan van ja, Jesse, je moet nu of 2 maanden eruit. Of we gaan al je vakantiedagen schrappen. Ja. En dan gaat Jesse er altijd 2 maanden uit. En als je hem dan belt en een beetje vraagt of weet wat je aan het doen bent, dan blijkt eigenlijk dat hij precies hetzelfde aan het doen is als dat hij aan het werk is.
Nou ja, nu lukt het wel een beetje. Kan ik ook niks. Het is toch gewoon die hele corona is niet heel erg vakantie. Ja, ik kan wel naar Duitsland of zo, maar goed.
Nee.
Het is allemaal niet top. Maar nee. Ik ben het wel rustig aan het doen. Beetje een laag pitje. Maar ik heb wel weer een paar lekkere rapportjes gelezen, hoor.
Ja?
Ja, zeker. Vertel. Nou, bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel.
Oh, dat klinkt heel erg goed.
We hebben het natuurlijk al over kansrijk belastingbeleid gehad. Nou, ja,
dit is een andere weer.
Ja, deze was nog mooier, Rutger. Dit waren 12 rapporten. Niet van die kansrijk belastingbeleid was van het CPB.
Ja.
Dit was van alle ambtenaren bij het ministerie van Financiën. Mm-hmm. En ik was eigenlijk op de eerste dag van mijn vakantie, toen ging ik naar de presentatie van die rapporten. Nou, ja, dat was ook heel bizar, hoor. Dat is gewoon, daar nemen ze het nogal serieus met die 1,5 meter. En begrijpelijk ook. Mm-hmm. Maar je kwam daar in een soort vergaderzaal met een gigantische ruimte ertussen. Dus echt een soort alsof je in een examenzaal zit, hè. Alsof je CITO-toets gaat doen. En dan helemaal donker gemaakt. Mm-hmm. En iedereen die vond dat niet grappig. Ik vond het echt, het zag er zo grappig uit. Ik dacht echt, dit is echt een soort van David Lynch film. Ik dacht, nu gaat een dwerg de presentatie doen of zo. Maar iedereen zat daar gewoon zo bloedserieus. Maar ik kom ook nooit bij die persconferenties en zo. Dus ik vond het sowieso een beetje een curieus sfeertje. Maar was leuk, was interessant. En er stonden ook gewoon allemaal dingen in die rapporten die ik eigenlijk gewoon zelf nog helemaal niet zo goed wist. Maar wat dus bijvoorbeeld heel grappig is, ze hadden 1 rapport, is heel interessant, dat gaat over vereenvoudiging van het belastingstelsel. Dus iedereen wil het altijd eenvoudiger, maar dat lukt eigenlijk niet zo heel erg goed.
Nee.
En zij gaan daar een beetje dan op in van, ja, wat zijn daar een beetje de oorzaken van? Waarom wordt het nou altijd heel erg ingewikkeld?
Ja.
En een van de dingen die gewoon heel erg een soort van fiscale filosofie was, tientallen jaren lang, dat is, heet dan met een chic woord, fiscaal instrumentalisme. En dat betekent eigenlijk dat je elke keer via belastingen allerlei dingen probeert te bevorderen. Dus bijvoorbeeld, we vinden circuswagens vinden we leuk, dus die krijgen dan een verlaagd tarief in de motorrijtuigenbelasting, weet ik veel. En journalistiek vinden we heel belangrijk, dus die krijgen een verlaagd tarief in de BTW. En we vinden monumenten heel belangrijk, dus die krijgen dan weer een aftrek en bla bla bla. Ja.
En woningbezit bevorderen. Hypotheek
precies. Hypotheekrente aftrek.
Ja, het is eigenlijk een soort van de heerlijke, hoe zeg je dat, de knoppen waar beleidsmakers aan kunnen zitten. Het is het eerste waar ze aan denken. Van, we gaan even wat leuke dingen doen voor de mensen. Nou, we hebben het geld zelf niet, maar we kunnen wel een belastingkortingje doen.
Ja. Maar wat er heel interessant is, wat zij gaven aan, dat komt dus ook voor een heel groot gedeelte, omdat er dus een heel groot verschil is tussen, kijk, je zou ook kunnen zeggen, we vinden circuswagens belangrijk, dus we geven een circuswagensubsidie. Dus je doet het aan de uitgavenkant van de overheid. Maar daar is er heel veel wetgeving over, dan moet je veel meer verantwoorden, moet je laten zien dat het werkt. Er is een veel strenger beleid over het uitgeven van geld.
Dan over het niet krijgen van geld.
Precies. En dat is eigenlijk wel heel erg interessant. Want zij laten dan in dat rapport zien van hoe slecht dat eigenlijk allemaal is onderbouwd. Van, je hebt dus, ze hebben op een gegeven moment, volgens mij gingen ze naar iets van, nou, het waren iets van 100 van die fiscale regelingen kijken. Mm-hmm. Al die kleine aftrekpostjes voor dit en dat. En toen gingen ze kijken van, ja, ligt daar nu eigenlijk een evaluatie die laat zien dat dat ook effectief is? Dus je wil circuswagens bevorderen, lukt dat ook? Mm-hmm. En van de iets van 100 was er maar bij 8 van die dingen een evaluatie die liet zien van, ja, het bereikt ook zijn doel. Mm-hmm. Een heleboel dingen werden gewoon negatief geëvalueerd, maar ook een heleboel werden überhaupt niet geëvalueerd. Mm-hmm. En ze merkte daarbij ook op, het maakt eigenlijk ook niet uit of er een negatieve evaluatie ligt of geen evaluatie, want het gaat toch niet meer weg.
Nee, want dan, als het eenmaal er is, dan zou je ook een sterke lobby hebben van dat mensen gaan trippen als het weggaat.
Ja, nou ja, eentje die bijvoorbeeld echt eigenlijk totaal van de pot gerukt is dat bestaat, vind ik dan, dat is de giftenaftrek. Dus als jij een zogenaamde ANBI hebt, ik weet niet eens waarvoor dat staat, algemeen nutbeoogende instelling. Hé, ik wist het toch.
En, lekker dit.
En dan, dat is een soort van, eigenlijk een soort van goed doel. Mm-hmm. Dan mag je die gift die je geeft aan een ANBI, die mag je aftrekken mm-hmm. van je inkomstenbelasting. Mm-hmm. En mocht je nou een culturele ANBI zijn, dan wordt het nog leuker, want dan mag je het voor 125% aftrekken van de inkomstenbelasting.
Echt? Huh?
Ja, dat is echt mjochen. Maar ga even na wat dat betekent. Dus stel dat jij heel rijk bent, dan zit je in het toptarief, dus 52,5%, of misschien is het nu nog wat hoger, dat weet ik eigenlijk niet meer.
Ja.
Dus eigenlijk, als je dan een euro schenkt, dan betaalt de Belastingdienst 52,50 cent van die schenking.
Ja.
Snap je? Dus eigenlijk meer dan de helft wordt gewoon betaald door de Belastingdienst.
Ja.
En bij zo'n culturele ANBI wordt dat dus nog meer. Dus dan ga je richting de 66 cent of zo, die gewoon... Van, ja. Als jij een euro geeft, gaat gewoon 66 cent betaald de belasting betalen.
Ja.
Dan, dat is bijna niet eens meer caritatief dan, toch? Dat is gewoon... die regeling, daar ligt dus wel een evaluatie van. En die is toen gezegd van, ja, dit kost klauwen met geld. Het is niet efficiënt. Het wordt veel foutief gebruikt. Het is ook dus heel moeilijk te controleren of die ANBI's eigenlijk allemaal wel... helemaal goede doelen zijn, of dat er een beetje...
Ik denk dat ik nu ook een culturele ANBI ga beginnen, Jesse.
Nou,
gewoon de ANBI voor de Rudy en Freddy cultuur die gewaarborgd moet worden.
Precies, precies.
Zoals Rudy en Freddy met elkaar omgaan, hoe zij praten, dat is belangrijk erfgoed. En ik denk dat ik daar wel...
En dan kan je misschien een stukje in je huis verbouwen. Dan noem je dat de Rudy en Freddy suite. En dan mogen daar gewoon allerlei culturele mensen mogen daar residentie houden.
Ik denk dat ik dat ga doen, ja. Daar zat ik ook over na te denken.
En even kijken.
Ja, en mijn eigen Rudy en Freddy... bierlijn die opgezet moet worden.
Even wat kunst kopen gewoon namens Rudy en
gebeurt dit?
Zijn er mensen iedereen en zijn moeder heeft nu wel een ANBI. Ja. Als je een beetje rijk bent, heb je een ANBI. Dat is wel echt het wemelt van de ANBI's. En er is ook een keer zo'n artikel in NRC... over hoe moeilijk dat allemaal te handhaven is. Want dit zijn natuurlijk ook van die regelingen. Kijk, als je zulke voordelige belastingregelingen hebt... Ja, dat is gewoon, dan krijg je eigenlijk de fiscale zwaartekracht die er gewoon voor zorgt dat iedereen probeert daar gebruik van te maken. Iedereen probeert in dat gunstige regime te komen. En dan gaat er ook gewoon heel veel moeite in zitten, omdat het zo gunstig is, om dat allemaal tegen te houden. Om te zorgen dat mensen er wel op een juiste manier gebruik van maken. En dat is bijna niet te handhaven.
Nee.
Nou ja, dit vond ik allemaal super interessant in dit rapport. Maar
je was daar dus in die bijzondere ruimte.
Ja.
En dan kunnen journalisten gewoon vragen stellen of zo.
Ja, dat was een soort van achtergrondsessie. Dus nu zeg ik dit wel. Nu weet ik eigenlijk helemaal niet of ik mag zeggen dat ik daar ben geweest. Dit gaat dus eigenlijk misschien al helemaal fout, Rutger.
Nou, ik denk dat dat wel kan.
Ik mag niet zeggen wat er is gezegd. Ik mag alleen zeggen dat het eruit zag als een David Lynch film, denk ik.
Ja, we vragen de luisteraars gewoon om niks te verklappen.
Nee. Nee, het was gewoon eigenlijk...
Dat rapport was dus verder wel genieten.
Wat?
dat rapport was dus verder genieten.
Ja, nee, het zijn er 12 en ze gaan gewoon elke keer een stuk. Ze doen natuurlijk alle boxen afwerken, 1, 2, 3. En dan krijg je nog over vergroening van het belastingstelsel. Nou, het is heel erg groot, dat hele rapport. Ja. En ik geef nu een klein stukje van. Want ik heb goed nieuws voor de luisteraars.
Oh.
Ja, ik heb zelfs weten ervoor te zorgen dat wij binnenkort hier in de podcast een heuse ambtenaar gaan hebben.
Een echte.
Die komt ons wat vertellen over al deze rapporten. En dan kunnen we gewoon misschien wel, ik denk een uur, à twee uur, gewoon praten over belastingen. En
dat
over
mooi.
Alles
dat is iemand
heen...
uit de deep state eigenlijk.
Eigenlijk gaan we gewoon een echt gesprek met iemand uit de deep state voeren, ja.
Ja. Want dat is natuurlijk wel echt interessant aan die rapporten. We hebben het al eerder over gehad dat Nederland niet zo'n sterke denktankcultuur heeft. En de wetenschappelijke bureaus zijn ook niet zo heel belangrijk van de politieke partijen. Mm-hmm. Het zijn toch relatief marginale, of in ieder geval matig gefinancierde instituten. Weet je wel, de echte toekomst wordt natuurlijk eigenlijk uitgestippeld door ambtenaren die dit soort dikke rapporten schrijven.
Ja.
En tuurlijk, politieke partijen komen en gaan, kabinetten komen en gaan. Maar ja, hebben die echt de tijd om de olietanker, dat het schip van de staat heet, van koers te doen verleggen.
Ja. Ja, en je ziet gewoon heel duidelijk een soort van een paar richtingen die daar hier eigenlijk worden uitgestippeld in die rapporten. En dat is één, dus gewoon minder op dat fiscaal instrumentalisme. Dus minder allerlei specifieke regelingetjes voor dit en voor dat en voor dit. En gewoon meer gewoon draagkrachtbeginsel. Ja. En heel erg gaat het dus ook over, we moeten kapitaal meer belasten en arbeid meer ontlasten. En ja, dan gaat en waar dat is soort van toch wel een algemeen ding wat je vaak hoort. Maar wat het mooie is van deze rapport, kijk, en dat is namelijk met belastingen wordt echt onderschat. Hoe belangrijk het is om dit uitvoerbaar te maken en gewoon na te denken over de details van hoe krijg je dat voor elkaar, kapitaal belasten. Want je kan het allemaal in theorie heel erg vinden en we op de foto gaan met Piketty. Maar dan ben je eigenlijk nog nergens. Want je moet het wel kunnen uitvoeren. En daar gaan die rapporten heel erg over. Van oké, waar zitten nu de lekken in box 2? Dat box 3 van ons. Is dat nou wel goed of niet? Nou weet je, en dat is echt goed om je daar ook... Ja, dan moet je je eigenlijk in verdiepen. Want daar gaat het over. Uiteindelijk zorgt dat ervoor of het lukt of niet. En hier staat gewoon heel veel in over hoe je dat dan zou moeten gaan doen.
Ja. En doorgaans is complexiteit ook in het belang van de belastingontduikers, toch? Ik bedoel, hoe complexer het systeem is, hoe meer manieren je kan vinden om net even iets minder belasting te betalen of een handige regeling te vinden.
Ja.
Lijkt mij dat als je dingen vereenvoudigt, dat op zichzelf al een nivellerende werking heeft. Want de mensen aan de onderkant of de middenklasse, die hebben helemaal niet de centen om al die fiscalisten te betalen, weet je, om van allerlei handige regelingen gebruik te maken. Weet je, je zou wel eens een som kunnen maken van hoeveel geld mensen wel niet laten liggen nu, in termen van allerlei kortingen waar ze eigenlijk recht op hebben, maar ja, dat ze gewoon niet handig genoeg zijn met het invullen van een aangifte, mm-hmm. Om die korting ook echt te krijgen.
Ja, dat hebben ze wel eens volgens mij bij toeslagen en zo. Ik meen dat iets van 450 miljoen euro per jaar was, dat het CPB een keer becijferd. Van dat je kan zien dat mensen daar wel recht op hebben, maar dat toch niet krijgen.
Ja, ja,
dat is best wel veel geld, hè? Dat is echt,
dat is gigantisch,
echt veel geld. Maar en dat is denk ik ook complexiteit, een soort van regressief element van mensen die daar eigenlijk niet het doen of denkvermogen voor hebben, of van gewoon, ja, die zijn daar niet, kunnen niet iemand betalen die dat voor hun doet. Ja. Die worden daar meestal niet beter van.
Nee.
Die vergeten dingen aan te vragen. En omgekeerd is het natuurlijk, als jij een belastingadviseur hebt, ja, je hebt er ook beunhazen tussen zitten natuurlijk, maar in principe weten die wel welke vakjes ze moeten aankruisen. Ja, en het is dat is wel toch een soort van supergrote vraag die ik altijd nog heb. En daar wordt dan, hier wordt het dan een beetje duidelijker van, maar het blijft gewoon heel ingewikkeld. Hoe kan het nou, waar komt dat allemaal vandaan, al die complexiteit? En kan dat ooit nog omgedraaid worden? Want uiteindelijk is het gewoon elke 10, 20 jaar is er weer zoiets van, we moeten het allemaal eenvoudiger doen, maar dat lukt eigenlijk nooit meer.
Mm-hmm.
En is er een soort punt van dat je dan toch een soort reset krijgt? Want het is dus natuurlijk ook met al die regelingen, ja. Bijvoorbeeld als je tegen ons zou zeggen van, we gaan dat lage btw-tarief voor de journalistiek, dat gaan we nu gewoon recht trekken naar 21%. Ja, is een klein ding.
Dan gaan wij wel trippen.
Dan worden wij woedend. als je nu gaat zeggen, ja, we gaan die zelfstandige aftrek, wat ook natuurlijk dramatisch is, daardoor hebben we ook zoveel zelfstandigen. Van, je kan eigenlijk mensen onderbetalen, omdat de Belastingdienst eraan meebetaalt voor ZZP'ers.
Ja,
ja, maar goed, als je dat nu gaat veranderen, dan worden ZZP'ers heel boos van, ja, dit is de enige reden dat ik nog, brood kan kopen, zeg maar.
Ja, ja, ja. Dus je moet altijd uitfaseren als je iets wil veranderen. Het moet altijd heel geleidelijk.
En dat maakt het dan ook weer heel ingewikkeld. Want al die uitfaseringsregelingen maken weer nieuwe complexiteit. En dat moet dan weer ingepast worden in de ICT. En nou ja, het is gewoon... Als je dit leest, dan krijg je ook...
even een stevige reset moeten hebben.
Een oorlogje. Een pandemie. Dat is
een pandemie?
Nee, nou goed. Maar je kan ook weer een soort van... Nou ja, als ik dit lees, dat is dan toch ook vaak dat je gewoon columns leest waarin mensen zoiets hebben van, nou, het belastingstelsel moet gewoon zo en moet het gewoon eenvoudiger. Maar ik denk wel eens, ga jij eens eventjes een tijdje gewoon staatssecretaris of op het ministerie van Financiën werken? Volgens mij kom je dan heel snel achter van, ja, dat kan je allemaal wel willen, maar dat gaat dus niet.
Het is veel ingewikkelder. Hey, dit doet mij denken aan een verhaal, volgens mij zit jij me de laatste te vertellen, over... stedelijk ontwerp en stedelijk design. Is dat ook daar je vaak lokaal allerlei belangengroepen op een gegeven moment hebt die zeggen van nee, we willen het zo houden, we willen het zo houden. En dat daardoor bijvoorbeeld nieuwe huizen bouwen of nieuwe gebouwen bouwen ingewikkeld wordt.
Mm-hmm.
Weet je wel, wij zijn vaak fan, ook wel eerder in de podcast gehad over de Jane Jacobs. Dat is zo'n een beetje anarchistische denker geweest in de jaren 60 over Eyes on the Street. Van je moet juist van onderop de boel organiseren en niet bovenaf top-down plannen. Mm-hmm. Maar dat kan ook een soort van...
heel behoudend
een,
worden.
Belangengroepen situatie leiden. Waar op een gegeven moment je allerlei kleine groepjes hebben die zegt, nee, het moet zo. En nee, maar dit parkje, daar hebben wij op zondag altijd onze yoga-sessie. En nee, maar deze plek... Weet je wel, dat je op een gegeven moment niet meer iets kan doen, omdat het zo vast zit. En dat is toch ook vaak met stedelijk ontwerp zo, dat het dan weet je wel, jaren kost voordat je kan gaan bouwen, voordat je alle vergunningen hebt, voordat iedereen voor alle handtekeningen zijn gezet.
Nou ja, dat, dat...
Het is volgens mij een veel breder probleem in politiek en bestuur.
Ja, ja, en inderdaad. En ik denk ook wel, je zit wel echt een soort van spanning, want heel vaak zijn we heel erg voor inspraak en weet ik het allemaal. Maar... Ja, ik vraag me af, Amsterdam zou er nooit zo uit hebben gezien als iedereen die er al woonde de hele tijd zou zeggen van nee, kan niet, mag niet. Of als die de mogelijkheid hadden om alles te vetoen wat er is gekomen. En dat is wel een beetje hier, ik heb trouwens een huis gekocht, hè. Nou ja, goed, laat maar. Maar ik zit dus in een huis bij iemand...
Oh, wil je daar iets over vertellen? Is het wel goede timing trouwens? Ik zag allemaal berichten over dat huis.
Ja, nou ja, het zal wel weer, dan krijg ik dat weer en dan heb ik...
Nou, weer typisch, Jesse. Ik ken echt niemand die zo slecht met geld kon omgaan als jij, Jesse. Dat vind ik altijd wel mooi. Dat degene die het meest af weet van de economie, die ik ken, die heeft echt de meest dramatische persoonlijke financiën.
Ja, dat
is misschien wel leuk voor de luisteraar om te weten. Jesse heeft een keer maandenlang een OV-fiets gehad. Dat hij gewoon
inderdaad, die periode.
Ja.
Jezus.
Gewoon met die dat was om een fiets te kopen.
Dat was echt ongekend, dat klopt.
Ja.
Maar,
dit is een goede
investering. Ik zit dus bij iemand in huis, ook de oude redactie van de Correspondent. En die probeert dus al 20 jaar om hier gewoon 2 verdiepingen bovenop te zetten. Hè, op dit pand. En je zou dan zeggen, het is de Weesperzijde in Amsterdam. Dat is vrij dure grond. Heel veel mensen willen hier wonen. Als jij daar meer vierkante meters op zet, waardoor hier meer mensen kunnen wonen, dan is dat in principe vrij positief.
Yeah.
Maar daar komt een partij regels en gedoe en ellende bij kijken van dingen zoals... we hebben hier gewoon een soort van patio zitten. En dat mag je dan niet, dat mag je dan niet dichtbouwen omdat dat de bestemming tuin heeft. Terwijl niemand kan dat überhaupt zien, dat hele ding. Mm-hmm. Er zijn zoveel van die regels ook van het plafond moet zo hoog zijn, waardoor je weer het aantal vierkante meters wordt beperkt. Want die moeten hoog zijn, want dat vinden wij mooi. En ik denk dan bij heel veel van die dingen, in de bouw vinden we het zo normaal of om al die dingen gewoon dicht te regelen. Waarbij je je afvraagt van, maar kijk, ik snap dat je brandveiligheid en hygiëne en weet ik het allemaal, dat je dat moet reguleren. Maar van heel veel dingen kunnen mensen gewoon zelf zien, vind ik dat mooi of vind ik dat lelijk. En dan betalen ze daar een bepaalde prijs voor. Dat hoef jij verder niet helemaal dicht te regelen. Zoals dingen zoals van... hoeveel parkeerplekken moet je aanleggen voor een woning? Nou, als jij veel parkeerplekken moet aanleggen bij een woning, dan kan je dus minder bouwen. Want dan zijn er minder vierkante meters beschikbaar voor de rest van de woning. Maar dus dat wordt dan verplicht door de overheid soms, om gewoon te zeggen, je moet daar parkeerplekken. Maar misschien wil iemand er helemaal geen parkeerplek, of dan neemt hij wel, dan betaalt hij iets minder voor die woning, maar dan pakt hij gewoon de fiets, weet je. Dat kan je toch gewoon allemaal wat meer loslaten. Dat is gewoon, en daardoor wordt er wel heel weinig, daardoor wordt het niet makkelijker om te bouwen.
Ingewikkeld
allemaal. Het is zo ingewikkeld. Het is zo
ingewikkeld. Even kijken, wat moeten we nog meer bespreken?
Ik heb eigenlijk niks meer. Ik ben gewoon met vakantie. Hè? Ik weet niet of je dat weet. Heb jij nog wat? Wat ben jij eigenlijk aan het doen? Is er nog wat intellectuele ontwikkeling? Of word je gewoon helemaal uitgemolken eigenlijk?
Nou, er is niks zo afstompend als over je eigen boek praten. Okay. Dat kan ik je vertellen. Dat is echt... Er zijn weinig dingen waar je dommer van wordt in het leven. Maar het komt gelukkig alweer een beetje in rustige vaarwater. Ik heb nog wel iets te promoten trouwens.
Genieten.
Er is een nieuw boek uit. Of volgens mij het literaire non-fictie debuut van Sinan Chankaya. We hebben een van onze eerste podcasts met hem gedaan. Volgens mij echt aflevering 6 of 7 of zo over racisme. En dat is natuurlijk nu extreem actueel. Met de protesten in Amerika en die inmiddels zijn overgeslagen naar de hele wereld. En ik vind echt dat dit boek nu in Nederland naar de hoge lijsten of de hoge regionen van de bestsellerlijsten moet gaan. Want wat zo vaak gebeurt in het Nederlandse racisme, discriminatie, uitsluiting, debat, is dat we een soort van Amerikaanse denkers importeren. Mm-hmm. En dat is een soort van te weinig, tenminste dat is mijn indruk, mensen hebben die echt een soort van dieper reflecteren op wat er specifiek is en uniek is aan de Nederlandse situatie. En ik vind dit boek, het heet Mijn Ontelbare Identiteiten, ik vond het echt fucking goed. Ik vond het echt een heel goed boek. Ja, het is echt heel goed geschreven. Het is een beetje... Ik kreeg een beetje het gevoel bij dat hij de Ta-Nehisi Coates is van Nederland. Weet je wel, dat is... Het is een beetje biografisch over hoe hij is opgegroeid als kind van migranten in Nederland. En hij maakt het een soort van heel invoelbaar met een hele reeks van heel sterke verhalen en anekdotes. Een soort van hoe lastig het is om te wortelen en om te bedenken van wat is mijn identiteit nou eigenlijk? Weet je al, de ene situatie is hij een Turk, weet je al, in Nederland is hij dat vaak. Maar in Turkije is hij de Nederlander. En hij laat zo mooi zien, vind ik, hoe gelaagd dat is. En ook hoe ambigu racisme soms kan zijn. En ook hoe je dat aan jezelf kan knagen. Dat je zelf denkt, van, wat is dit nou racistisch? Wat dat nou? Ik ga het niet verder lopen samenvatten. Ik vond het gewoon echt een heel goed boek. Dus ik zeg, luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Het leger der zwarte vlag. Bestorm de boekenwinkels.
Is niet eens bij ons uitgegeven. Wat zijn we nu aan het doen?
Nee, sorry. Ja, ik heb ook geen aandelen. Ja. Maar ik heb ook nog een ander boek te promoten. Dat is wel bij ons uitgegeven. Ja, daar hebben we ook al eerder een podcastaflevering mee gedaan. Van Thalia Verkade, samen met de fietsprofessor. Het recht van de snelste.
Ook een goed boek.
Geweldig boek. Geweldig boek, ja. Dat is sowieso, vind ik Thalia een heerlijke schrijver en denker. Dat is een heerlijk creatieve geest. En dat boek, de ondertitel is trouwens een lekkere... Een stevig ondertitel, hoe ons verkeer steeds asocialer werd. Waarom moet alles nou maar sneller en harder? En weet je wel, en het is ook een beetje een ode aan de fiets. Dus dat kan ik ook zeer, zeer aanbevelen.
Oké. Ja. Nou, dan zijn onze luisteraars weer voorzien van wat leeswaren.
Ja. Heb jij nog wat te promoten?
Nee, helemaal niks eigenlijk. Ja, nee.
Nou ja.
Nee, word lid Tabé, toch?
Ja, we moeten nog even vertellen. Dus jij hebt nog even vakantie voorlopig. Ik denk dat we dan begin juli of zo weer terug zijn. En dat we dan inhoudelijk ook wat meer te bieden hebben.
Nee. Of misschien doen we dus nog dat interviewtje met onze ambtelijke vriend.
Ja, dat kan eerder gewoon niet aan vakantie. Ja.
Toch? We zien het wel. In ieder geval, je hoeft op niks te rekenen, luisteraars. En want ik heb vakantie en Rutger is druk. Dus ja, het is niet anders. Het is niet anders. Maar het was weer leuk.
Het was genieten. Dank voor je mooie trui, Jesse.
Dank jij voor je scherpe camera.
Ja.
Tabé.
Toedeledokies.
Nou, hartstikke leuk, hè?